Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik weet niet de hoeveelste podcast het inmiddels is. Maar ik zit hier in de gekleurde kamer samen met een jonge dame. En ja, ik denk dat het wel leuk is als je heel eventjes zegt wie je bent en jouw leeftijd. Zo.
Ik ben Jules en ik ben 20 jaar.
20? Oh, je voelt veel volwassener. Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Je bent een keertje bij mij geweest. Nou, en we hadden weer eventjes contact. En vooral ook WhatsApp-contact. En toen kwam Jules met echt zoveel mooie vragen. En dat bleef maar stromen. Hè? En toen hadden we zoiets van, misschien kunnen we daar wel een leuke podcast over maken. En zo is het toch gegaan. Ja, Jules knikt, ja. Ja. En we hebben wel eventjes Jules' zijn telefoon ook bij de hand. Want daar staan heel veel vragen dus in op de WhatsApp. En ja, misschien is het leuk, zeg maar, om ze dadelijk eventjes voor te lezen. Hoe was dat voor jou, Jules, om die vragen zo te maken?
Ja, ik vond het wel leuk om er mee bezig te zijn. Maar het kwam gewoon in me op, dus het was ook niet moeilijk.
Die vloepte eigenlijk gewoon eruit, hè? Ja. Dat was echt binnen een aantal dagen hadden we, ik weet niet hoeveel vragen. En ik had zoiets van, oh ja, die is mooi, die is mooi. En natuurlijk heb ik misschien niet het antwoord helemaal erop. Hè? Ik ga gewoon de vragen die jij stelt, ga ik gewoon vanuit mijn belevenis vertellen hoe ik het zie en hoe ik het voel. Maar dat hoeft natuurlijk niet de belevenis te zijn van jij die nu luistert of zo. Hè? Dus maar ik vind het wel gewoon leuk om mijn zienswijze er even gewoon op te gooien. Ja, en dan ben ik ook wel benieuwd, Jules, of jij hem dan kan volgen of begrijpt. Want als jij zoiets hebt van, nou Sandra, waar zit jij nou te lullen? Daar snap ik helemaal niks van. Dan moet je dat gewoon tegen mij zeggen, hè?
Ja.
Dus zullen we dan gewoon beginnen bij vraag 1?
De eerste vraag is, waarom kiest dat stukje ziel precies jouw lichaam uit?
Ja, dus je hebt de ziel, hè? En waarom kiest die nou net jouw lichaam uit? Dat is dus de vraag. Nou, het is heel verschillend. Want kijk, als jij zeg maar nog in de bron bent, daarboven. Ik geloof dus heel erg dat je je leven dan uitkiest, maar ook het lichaam. En als het lichaam, zeg maar, bijvoorbeeld veel ziek gaat worden, dan heeft dat weer met bepaalde dingen te maken, bijvoorbeeld vanuit andere tijdlijnen of vorige levens, om iets in te lossen of te helen. En ja, soms dan kan iemand bijvoorbeeld ook geestelijk ziek zijn. En dat staat ook allemaal verbonden met leerprocessen. En bij iedereen is dat natuurlijk weer anders. Is dat een leuke zienswijze die jij begrijpt?
Ja,
Oké.
Ik heb daarop volgende nog een vraag. Dat is eigenlijk hetzelfde. Waarom kiest de ziel een lichaam uit wat minder zou functioneren? Bijvoorbeeld mensen die in een rolstoel zitten of...
Ja, dat vond ik ook een hele goeie, want ik had ze vanochtend nog even teruggelezen. En toen had ik ook zoiets van, oh wacht even, er kwam iets meteen ook te boven. Want een tijdje ben ik omgegaan met mensen met ook verstandelijke beperking. En ja, die hebben een heel ander bewustzijnsniveau als iemand, zeg maar, die dat niet heeft, zeg maar. Dus ik geloof heel sterk dat mensen bijvoorbeeld met een beperking, dus geestelijke beperking, ik vind het altijd zo raar om uit te spreken, want is daar wel een beperking? Want ik geloof dat die veel, veel dichter bij de bron staan, net zoals kleine kinderen bijvoorbeeld. En als iemand in een rolstoel zit lichamelijk, dan heeft dat ook weer met de zielsplanning en leerprocessen te maken. Ik ken een jongen en die jongen die was eerst gewoon helemaal kon niet functioneren. En toen heeft hij een keertje in de zee gedoken en toen is hij helemaal verlamd geraakt. Super heftig natuurlijk. Maar daardoor is hij helemaal anders in het leven gaan staan en is hij juist zich gaan focussen op wat hij nog wel kon in plaats van ja, wat hij niet kon. Ja, in eerste instantie ging hij natuurlijk wel door een heftig proces heen. Dat is ook logisch. Maar hij ging veel positiever in het leven staan. En hij kon veel meer genieten van de kleine dingen. Ja, en hij ging dus ook iets opzetten wat voor heel veel mensen, voor heel veel mensen bij is gaan dragen aan hun groei, aan hun bewustwording. Dus het voelde alsof dat hij eigenlijk ook een soort van bijna doodervaring had gehad, omdat het zo'n heftig ongeluk is geweest en ook in coma heeft gelegen. En van daaruit tot zijn zielsplanning kwam, waar de ziel uiteindelijk ook voor heeft gekozen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat sommige mensen zoiets hebben van, ja, maar daar kiest een ziel toch niet uit dat je zo'n ernstig ongeluk krijgt of verlamd raakt of wat er dan ook gebeurt. Dat kan toch niet? Dan bekijk je het eigenlijk aards. Maar op zielsniveau klopt het altijd en is alles gebaseerd vanuit liefde. En soms dan heb je ook mensen die dus een ongeluk krijgen, in een rolstoel zitten en heel erg lijden en heel veel pijn hebben. En ja, ik geloof dat ook de ziel daar tot de diepere lagen kan komen. Maar nogmaals, ik snap dat sommige mensen iets hebben van ja, doei, daar geloof ik niet in. Maar dan ga je het ook niet begrijpen hoe het zit. En dat is best wel heftig en best wel verdrietig. Nou, ook dat is weer een proces, zeg maar.
Ja, want komt dat terug als iemand het niet wil begrijpen? Krijgt hij dan elke keer iets? Of?
Ja, soms dan heb je bijvoorbeeld leerprocessen in het leven. En die pak je nog niet helemaal op die diepere laag. En dan komt er een nieuwe ervaring of situatie die er heel veel op lijkt. Waarbij je weer een diepere laag kunt pakken. Net zo lang totdat het klaar is. Dus stel je voor, je hebt een relatie met iemand die jou mishandelt. En op een gegeven moment gaat dat uit en je gaat een nieuwe relatie in en je krijgt weer precies hetzelfde. En daarna nog een keer precies hetzelfde. Dan pak je eigenlijk diepere lagen. Net zolang totdat jij leert bijvoorbeeld om de grenzen aan te geven en op te komen voor jezelf. En het ligt maar net aan wat voor leerproces je hebt. En dat is bij iedereen natuurlijk verschillend. Maar vaak als we het over deze situatie hebben, heeft het te maken met meer in je kracht gaan staan en grenzen aangeven en dicht bij jezelf blijven. Even een voorbeeld, ja?
Ja, ik snap het.
Volgende vraag.
Is pijn in je lichaam / ziekte de oorzaak van je gedachten of van je ziel? Dat
is dan... Ja, wat denk jij zelf?
Dan denk ik van je ziel.
Ja. Ik geloof van je ziel en niet van je gedachten. Maar het is wel zo, zeg maar, als jij heel negatief denkt en je zit nog veel in het punthoofd denken, die innerlijke criticus, dat je daar ziek van kan worden. Maar de ziel heeft dat uitgekozen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Zoals ik het zie, hè? Maar het hoeft niet per se de waarheid te zijn van jij die luistert, nog even voor de duidelijkheid. Maar zo zie ik het.
Ja, zijn we ooit uitgeleerd? Is het ooit genoeg of komen er altijd leerprocessen?
Zolang je leeft, blijf je leren. Je hebt een heel leven uitgekozen om te helen en te leren. Je ziet zelfs vaak mensen die bijvoorbeeld 80 zijn of 90... Die komen ook nog wel eens hier. En die hebben ook hun leerprocessen nog. Je bent niet uitgeleerd. En soms dan komen ook mensen hier die dan zoiets hebben van, ja, als ik dat en dat en dat heb geleerd, dan ben ik klaar. Maar dan komen er weer nieuwe leerprocessen waar jouw ziel van kan groeien. En als je doodgaat, dan gaat het daar op weer een andere manier verder. Hoe dat precies in elkaar zit, weet ik ook niet helemaal, maar ik voel wel dat daar de ziel ook weer doorgroeit.
En waarom is dat eigenlijk zo, dat we altijd moeten leren dan?
Omdat onze ziel kan groeien daardoor. Je kan daardoor groeien. Je hebt de aarde ook uitgekozen om als ziel te kunnen groeien. En te kunnen ontwikkelen eigenlijk. Snap je?
Waarom worden we alleen geboren en gaan we alleen als we hier nu mensen nodig hebben?
Wil je die nog een keertje zeggen? Waarom?
Ja, het is alleen overlijden en we komen alleen op de wereld, terwijl we eigenlijk hier mensen nodig hebben.
Ja, ik kan hem niet. Ik begrijp hem niet helemaal zo, want daar had ik het vanmorgen ook toen ik hem las, dacht ik van, hoe bedoelt ze dat nou precies? We komen alleen en we gaan alleen. En we hebben inderdaad mensen nodig, maar die komen we dan in het aardse gewoon tegen. En we komen precies de juiste mensen tegen die we nodig hebben, omdat we dat ook af hebben gesproken. Maar dat is niet helemaal jouw vraag, denk ik.
Nee, want voor mijn gevoel, als je dus alleen overlijdt, dan ga je dus helemaal alleen en laat je dus mensen hier achter. Maar waarom ga je eigenlijk alleen?
Oh zo. Ja, oké, dan nou snap ik het. Dus soms dan, als je een sterfproces hebt, dan zit er iemand bij. En dan ga je ook eigenlijk alleen, maar dan zit er iemand bij. Maar je bedoelt dus, stel je voor dat er helemaal niemand bij zit en je gaat van daaruit, of niet?
Nee, dat je... waarom we alleen over... Ja, of ben je dan niet alleen?
Nee, ik geloof sowieso dat je niet alleen bent. Want kijk, of er zit aards iemand bij. En dat heeft de ziel dan ook uitgekozen. Dat heb ik heel erg ervaren tijdens het sterfproces van mijn vader. Want ja, ik voelde wel, vanavond moet ik echt bij hem blijven. Alsof de zielsplanning was dat ik er dus ook bij was bij zijn dood. En ik heb het gevoel dat papa dat ook van tevoren al wist. Maar hij kon niet meer praten, maar ik voelde dat zo sterk. En ik was toen, het was toen ongeveer 12 uur 's avonds. En ik was nog even buiten aan het wandelen, want het was allemaal zo heftig. En ik denk, nou ga ik nu naar ons pap, ik moet nu naar ons pap toe. En een kwartier later was die ook overleden. En op een of andere manier heb ik het gevoel dat mijn aanwezigheid... En dat telt ook voor iemand anders die aanwezig is bij iemands sterfproces. Dat de energie nodig is om los te kunnen koppelen of te gaan. Maar ik heb ook heel vaak gevoeld dat iemand die op sterven ligt, dat hij dan iemand kan waarnemen die die kent, die overleden is. En dat iemand... bijvoorbeeld gids kan zien of ja, een energie kan waarnemen. Mijn opa had daar heel erg dat hij een hele mooie verschijning zag en dat hij daar ook over praatte op het moment dat hij net aan het overgaan was. En ik geloof dus dat je niet alleen kan gaan, maar het lijkt misschien alleen... Ja. Maar het is niet alleen. En bij de geboorte ook. Nou snap ik precies jouw vraag. Ja, sorry. Want bij de geboorte voel ik ook dat er een soort van begeleiders zijn. Energie. Ik weet niet hoe je het het beste kan noemen. Maar de meeste mensen noemen dat gidsen. Ja, die jou helpen bij het proces. Zowel geboorte als sterven. Maar die gidsen die zijn er ook op het moment dat jij gewoon leeft. Alleen neem jij die niet altijd waar. Dus eigenlijk ben je niet alleen en zal je nooit alleen zijn. Maar soms voel je jezelf wel alleen. Maar dat is een ander verhaal. Want dan zit je in je punthoofd.
Ja.
Ja, is het goed? Ja, goed. Oh, leuk hè? Ik vind het zo leuk, die diepgaande vragen. Dus, maar ik vind het wel fijn om mij inzicht te geven dat ik wel... precies weet wat jij bedoelt. Want je kunt jouw vragen soms op meerdere manieren oppakken. Okay, ja. Dus we moeten wel even to the point komen daarmee, maar dat lukt aardig. Ja, oké.
Okay. Eentje die daarop aansluit. Wat is de reden van de dag dat iemand overlijdt? Zit er een reden achter?
Ja, dat is de zielsplanning eigenlijk.
Dus dat staat wel vast?
Ja, 100% van mij. Ja, ja. Heel veel mensen kunnen dat ook aanvoelen... onbewust en soms bewust. Ik geloof dus heel erg dat je de zielsplanning intuïtief kunt voelen, zowel onbewust als bewust. En maar bij heel veel mensen die in een sterfproces zitten, die ik heb begeleid, voelen dat aankomen. En sommige mensen kunnen ook uitspreken welke dag of bepaalde... dingen die gaan gebeuren. Maar dan blijft het nog altijd vaag. Hè? Want je weet nooit zeker of dat het klopt. Maar ja, heel vaak heb ik daarmee gemaakt dat mensen dus echt dingen kunnen benoemen. Waarbij ik dus het zo zie dat het geblend is. Ja. Ja. Ik heb ook meerdere malen meegemaakt dat iemand nog vrij jong is. En alles uit het leven gaat halen. Dus in één jong leven 10 levens stopt of zo. En ja, je kunt vaak zien, zeg maar, niet altijd, hè, maar dat die ook vrij jong sterven. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ja.
Oké. De volgende. Waarom worden tweelingen geboren? Heeft de een de ander nodig? Ja, en andersom.
Ja, dat is dus ook heel verschillend. Ik ben trouwens zelf van een tweeling. Ik weet niet of je dat wist.
Ja,
wist je dat? Ja. Maar dat is dus voor ieder verschillend. Want ik en mijn tweelingbroer zien elkaar eigenlijk helemaal niet vaak. Als je kijkt naar onze jeugd, hadden we wel een hele sterke binding met elkaar. Voelden we elkaar heel goed aan. En nu voelen we elkaar ook wel aan, maar we zien elkaar gewoon te weinig. We zijn heel erg verschillend. Zou je niet zeggen als je tweeling bent, hè? Maar we zijn echt totaal verschillend. En ik geloof wel dat wij met z'n tweeën tegelijkertijd zijn geboren, omdat dat een zielsreden heeft. Wat die zielsreden precies exact is, weet ik niet helemaal. Maar ik heb wel het gevoel dat dat ook weer met vorige levens te maken heeft. Maar het voelt voor mij ook vaag waarom dat precies zo is. En je hebt soms ook tweelingen die een hele sterke band met elkaar hebben. En dat heeft ook voor mij met andere tijdlijnen vorige levens te maken. Dat afgesproken is om bij elkaar juist veel te zijn als tweeling. En elkaar te ondersteunen in processen. Ik heb daar eigenlijk niet echt met mijn broer, maar ik zie bij sommige tweelingen dat dat wel zo is. En heel vaak heb je ook de alleengeboren tweelingen. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord. Maar dat je dus eigenlijk met z'n tweeën in de baarmoeder van mama komt. En dat één heel snel weer teruggaat naar het hiernamaals. Dat gebeurt heel vaak. En dat heeft ook te maken weer, dat is dus ook altijd verschillend, maar met bepaalde leerprocessen, bepaalde ervaringen die je ook weer uit hebt gekozen in dit leven. Ik heb het gevoel dat mijn zoon ook een alleengeboren tweeling is. En ik heb dat ook gevoeld tijdens de zwangerschap. Maar er is niet echt een miskraampje ontstaan of dat ik heel veel bloedverlies heb gehad. Maar ik voelde wel een soort van verlies, alsof er iets wegging. En ik dacht, mijn babytje is overleden. Ja. En ik had ook heel sterk het gevoel dat toen ik zwanger was, net zwanger was, dat ik zwanger was van een meisje. En toen ik zo'n echo liet maken en het was een jongetje, toen dacht ik van, hoe kan dat nou, weet je wel? Want ik voel zo duidelijk een verbinding met een meisje, maar dat was het andere deel, zeg maar, wat terug is gegaan. En toen ik ben bevallen, dan beval je daarna van de moederkoek ook, hè, nadat het kindje is geboren. En die moederkoek had ook een extra huisje. En ja, dat zou een aanwijzing kunnen zijn van een tweede kindje. En mijn zoon heeft nu nog steeds wel, maar in zijn leven ook best wel, ik weet niet hoe ik dat precies moet verwoorden, maar die wil altijd met iemand samen zijn. Hè, dus die vindt het heel moeilijk, zeg maar, om helemaal alleen te zijn. En als die dan om iemand geeft, dan houdt hij zich daar ook heel erg aan vast. Dus zo hecht dan, alsof het een tweeling is. En hij mag ook nog leren om nog meer verbinding met zichzelf te maken. Dat je bijvoorbeeld niet afhankelijk bent van iemand anders, snap je? Maar ik heb het gevoel dat hij in vorige levens ook verlieservaringen heeft gehad. En dat hij dus in mijn buik al te maken krijgt met de verlieservaring. En dat hij nu nog mag leren dat een verlieservaring geen verlies is, maar ja, toch ergens een verbinding. Ja, er is geen afscheid. Nou ja, dat is een beetje heel erg diepgaand, maar begrijp jij dan een klein beetje wat ik bedoel? Dus daar zitten leerprocessen in voor de ziel, maar voor iedereen is dat anders. Maar ik kom vaker mensen tegen die dus een alleengeboren tweeling zijn en die heel bang zijn om te verliezen. En dat dat dus ook te maken heeft met vorige levens en dat ze dus in dit leven wel triggers krijgen om dat vorige leven op te wekken, zodat ze dat kunnen helen. Ja. Oké.
Okay. Ja, ik snap het.
Ja, nou, fijn. En soms dan ben ik aan het praten en dan denk ik van, oh, het lijkt net dat ik helemaal door elkaar aan het praten ben. Maar als jij het begrijpt, dan is het goed.
Even kijken. Ja, ik heb hier een vraag. Waarom hebben mensen hier eigenlijk vragen over? Wat is de reden dat we hierin geïnteresseerd zijn en meer zouden willen weten?
Ja, je bedoelt dan de diepgaande vragen eigenlijk, hè? Dus waarom zijn mensen hier geïnteresseerd in? Dat is één vraag. Nou, ik heb het gevoel dat als je zeg maar klaar bent om bewuster in het leven te staan, dan ja, wil je graag het onzichtbare wat zichtbaarder krijgen. En van daaruit word je ook weer nog bewuster. Dus ja, hè, sommige mensen staan heel erg open voor ja, groei, voor ontwikkeling, omdat de ziel heeft uitgekozen om zich daarin te ontwikkelen. En sommige mensen niet, hè. En ja, dat heeft te maken met hoe bewust iemand in het leven kan staan. Maar dat komt dan daarna meteen.
Wat is eigenlijk de reden dat we hierin geïnteresseerd zijn? Ja, en dat zouden willen weten.
Ja, dat heeft te maken zeg maar, met ook de zielsgroei en de bewustwording en ook wat jij voor verdere zielsdoelen hebt. Dus als jij bijvoorbeeld als zielsdoel hebt om andere mensen ook weer bewust te maken, ja, dan ga je natuurlijk hier heel erg in verdiepen. Dan is jouw interesse heel groot hierin. En dan ga je bijvoorbeeld informatie lezen of luisteren of een training volgen, waardoor dat jouw eigen innerlijke wijsheid van jouw ziel ook naar voren weer kan komen. En ja, van daaruit ga jij leren om bij jezelf te blijven in wat jij gelooft en leren te blijven bij jouw eigen innerlijke wijsheid en daar iets mee te doen.
Ja.
We gaan naar de volgende vraag. Ja, we hebben er nog zat.
Even uitzoeken. Waarom zijn we vaak op zoek naar bevestiging?
Nou, dat heeft te maken zeg maar met je punthoofd, van mijn gevoel. Dus die wil controle, die wil bevestiging hebben en zeker weten dat die goed zit. En als je niet zeker weet, ja, dan kan het wel eens misgaan. Dus er zit ook weer een angst onder. En ja, daarom is het gewoon prettig om een bevestiging te hebben. Maar de mensen die de hele tijd bevestiging zoeken bij anderen, hebben wel de les om bij zichzelf te blijven. Want alle antwoorden zitten uiteindelijk in jezelf. Hè? Dus het is mooi om af en toe naar iemand te gaan die eenzelfde zienswijze heeft dan jij. En waarbij je het heel goed voelt. En die dan iets zegt wat je diep van binnenin weet. Dat is mooi. Maar je hebt ook dat je naar iemand kan gaan. En dat je zelf diep van binnenin voelt van het zit zo. En iemand anders gaat heel iets anders zeggen. Waardoor dat je helemaal in de war raakt. En dat geeft geen fijn gevoel. En als je dat zo voelt, dan zou ik zeggen, blijf bij jezelf. Maar dat is dan wel moeilijk. En vooral als je nog onzeker bent. Ja.
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 Waarom zoeken we vaak naar afleiding en is de stilte vaak te confronterend?
Ja, dat heeft ook met het punthoofd te maken. Het punthoofd zoekt afleiding. En die wil niet zo graag in de stilte, omdat je dan ja, teruggaat naar jezelf. En goed kan voelen, als je in stilte bent, ja, wat er echt speelt of wat er echt toe doet. En daar is het punthoofd er heel erg bang voor. Ja, want die is bang voor verandering, bang dat er iets gaat veranderen. En je ziet, stel je voor, je gaat naar een onbewoond eiland. waar eigenlijk niemand verder is. En dan kom je jezelf gewoon heel hard tegen. Heel hard, zeg ik ook. Want dat kan dus als heel hard voelen. Je komt dan bij die diepere emoties. En dan vindt het punthoofd weer eng, weet je wel. Want als je naar die diepere emoties gaat en je hebt aangeleerd dat dat heel heftig is, ja, dan is dat eng, zeg maar. Maar eigenlijk is het heel mooi en heel goed om in stilte te zijn, omdat je dan iets gaat helen en inzichten kunt krijgen en verbinding maakt met je groter deel ziel, je innerlijke zelf, je intuïtie. En ja, daar moet je klaar voor zijn. En de een is daar wel klaar voor en de ander totaal niet.
Waarom hebben we eigenlijk dat punthoofd dan, zeg maar? Waar is dat goed voor?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, het ego splits ik dus in twee. Je hebt het punthoofddenken en je hebt het goed planhoofd. Goed planhoofd, dat zijn de goede, energierijkende ideeën. En die staan heel erg in verbinding met het intuïtieve gevoel, met de leuke dingen van zielsplanning. En dan heb je dus het punthoofddenken, die gedachtenwereld. En die gedachten die kosten vaak heel veel energie als je daar helemaal in gaat zitten. Maar die gedachten hebben dus te maken met dingen die je mee hebt gemaakt, die niet leuk zijn geweest. En dat kunnen ook kleine dingen zijn die je als kind hebt ervaren, die nu misschien helemaal niet vervelend meer zijn, maar toen wel. En daar sla je dan op. Maar ook dingen die je meekrijgt vanuit bijvoorbeeld de omgeving waar je opgroeit. Dus wat andere mensen zeggen of vinden. En daar word je dan eigenlijk als het ware mee hersenspoeld. En vaak is dat goed bedoeld vanuit de omgeving om dat mee te geven of vanuit het systeem. Maar dient dat op een gegeven moment niet meer? En als je dat merkt dat dat niet meer dient, dan blijf je die punthoofdgedachte aanmaken. Maar als je daar dan in gaat zitten, dan begrijp je het niet. Maar als je meer toeschouwer gaat worden van die gedachte, dan weet je van, oh, vrek, dat is eigenlijk helemaal niet mezelf, maar dat is wat ik mee heb gekregen. Ik zal even een mooi voorbeeldje noemen. Ik ben ooit eens naar Peru gegaan, helemaal onverwachts. Had ik niet eens tegen Michiel, mijn partner, gezegd dat ik had geboekt. Of ook niet tegen mijn kinderen. Uiteindelijk tegen niemand, alleen degene waar ik mee ging. Ik ging met een vrouw die ik eigenlijk toen de tijd helemaal niet goed kende. Maar ik voelde zo sterk, ik wil naar Peru. En hoppakee, we hadden geboekt gewoon binnen mum van tijd. En mijn punthoofd zei tegen mij van, wat heb je nou gedaan? En dan kun je het toch niet maken ten opzichte van Michiel en ten opzichte van je kinderen. En weet je wel hoe gevaarlijk Peru is? Zo alleen, weet je. Nou, en ik wist toen al van, dat is mijn punthoofd. Want daar is wat ik mee heb gekregen vanuit opvoeding. Wat vinden andere mensen ervan, bijvoorbeeld? Maar ja, dat dient mij nou niet meer, want anders kan ik nooit naar Peru. Nou, het is heel grappig, want ik ging daarna, een paar dagen later, ging ik naar mijn moeder toe. Gewoon even een bakje thee drinken. En ik zeg tegen mama van, goh, ik ga naar Peru. Wat? Zegt ze, weet je wel hoe gevaarlijk dat daar is? En wat vindt Michiel daarvan? En hoe ga je dat dan doen met de kinderen? En ik denk, jeetje, dat is echt precies mijn punthoofd. En ja, ik mag daar dan doorbreken. Dus mij dient het niet. En dat past ook niet bij mijn zielsplanning om me de hele tijd maar aan te passen aan anderen en het allemaal maar goed te doen voor anderen en andere mensen te pleasen ten koste van mezelf. En ik heb dingen gekozen waarbij die zienswijze op een gegeven moment niet meer dient. Want als ik dan mijn eigen daar wel aan vast zou houden, ja, dan zou ik ziek worden of mijn eigen niet goed voelen. En mama die doet daar nou nog steeds al. Ze is daar wel een beetje in gegroeid al. Maar ze doet daar nog wel best wel extreem vergeleken mij dan. Ja. En die heeft weer een hele andere zielsplanning uitgekozen. Om dat dus wel daar langer aan vast te houden en dat heel traag te doorbreken. En ik heb daar wat meer in doorgepakt. Maar dat is ook mijn zielsplanning. Ja. En mama komt natuurlijk uit een hele andere generatie dan ik. He, dus dat scheelt natuurlijk ook. Ja, is daar een goed antwoord op je vraag? Leuk. Ja? Ja. Oké. We kijken weer even op het telefoontje naar alle vragen.
Ja, even kijken. Ik kies er gewoon eentje uit. Het grijpen naar verdovende middelen als roken en alcohol is zo dichtbij. Maar het staat zo ver af van jezelf. Waar komt het vandaan dat het toch vaak de eerste keuze is?
Ja, het is een vlucht. Een vlucht. Stel je voor, iemand is alcoholverslaafd. Dan verdooft hij zichzelf. Heb ik nog hier iemand gehad die iemand kende die verslaafd was. En dat was best wel heftig. En ik tref dat trouwens wel vaker. Hè? Dat was bijvoorbeeld een kind die ineens verslaafd raakt aan drugs. En dat je dan eigenlijk als buitenstaander zo graag wil dat diegene daarmee stopt. Omdat je kunt zien dat dat niet goed doet. Maar degene zelf kan dat dan nog niet zien. En die zit dan dus in die onbewuste laag eigenlijk in een punthoofd gevangen. En een punthoofd zegt, doe mij maar alcohol of drugs. Want dan hoef ik niet naar die diepe gevoelens toe. Want dat vind ik eng. Dat past eigenlijk dan ook nog niet. Diegene is dan nog niet rijp. En je kan iemand die verslaafd is, kan je alleen maar helpen of begeleiden als die rijp is. En als diegene niet rijp is, kun je niks doen. Alleen maar het aanzien. En dat is wel heel erg heftig.
En wat gebeurt er dan als zij dan bijvoorbeeld alcohol op hebben? Voelen ze zich dan echt beter? Of?
Ja, dat is eigenlijk een schijn. Ik voel me beter. Sommige mensen voelen zich misschien even niet goed, kunnen daar zelfs van ziek worden. Ik heb ook wel eens ooit, zat ik ook in een moeilijke tijd en toen pakte ik wel eens ooit zo'n ecstasy-pilletje. En dan dacht ik van, nou, dan voel ik mij goed. Maar bij mij gebeurde het tegenovergestelde. Dus voor mij staat niet in mijn zielsplanning om verslaafd te raken. Want daar gaat bij mij juist het tegenovergestelde gebeuren. Maar wat was je vraag trouwens? Oh ja, wat voelen mensen dan? Hè, dus als ze iets tot zich nemen, dat is bij iedereen verschillend. En de meeste mensen voelen zich even, krijgen even een rust te voelen. Of een heel fijn gevoel. Dus het ego gaat even in de hangmat slapen. En ze hebben even een fijn gevoel. Maar ja, het is schijn. Want als de verdoving is uitgewerkt, dan klapt die nog harder binnen. Ja, en dan heb je dus weer nodig, en daarom is het zo verslavend, om te pakken, om dat gevoel te krijgen wat veel fijner is als zonder.
Ja.
Ja?
Ja, ik snap het. Je wordt qua leeftijd ouder, maar wordt je ziel ook ouder?
Ja, ik geloof dat je ziel doorgroeit. Ja.
En als je dan overleden bent, blijft je ziel dan, zeg maar, als je jong overleden bent, ook jong? Of?
Als je jong overleden bent, nee, daar heeft er niks mee te maken. De aardse leeftijd heeft niks met de zielsleeftijd te maken. Tenminste, voor mijn gevoel.
Oh, dus je ziel kan ouder zijn dan je leeftijd?
Ja, zeker. Aardse leeftijd is zo anders dan de zielsleeftijd. En de jongeren die er nu al zijn en die geboren worden, het voelt alsof dat die allemaal een oudere ziel hebben. Dus alsof die al veel meer mee hebben gemaakt qua ontwikkeling als bijvoorbeeld de volwassen mensen. En als je dan bijvoorbeeld naar school toe gaat als jong iemand en je krijgt les van een leraar, dan kan het zijn dat je dus les krijgt van iemand die eigenlijk op zielsniveau veel jonger is dan jij. En dat voel je dan, maar je kan niks. Dus je krijgt les van iemand die eigenlijk minder zielservaring heeft dan jij. En dat kan soms heel lastig zijn, ja.
Ja. Oké. Okay. Volgende. Bestaan tekens, waar komen ze vandaan en waar zijn ze voor nodig?
Ja, er bestaan zeker tekens en signalen, bedoel je, denk ik, hè? Die je op kunt pakken, die jou inzicht geven. Waar komen ze vandaan? Ik geloof dat er een bepaalde energie is die we niet kunnen zien, die een soort van sturing geeft aan onze intuïtie. En dat we dan ineens voelen van, oh, ik wil nu naar de bossen toe. Mm-hmm. En dan ga je naar de bossen en dan zie je voor je neus een hele mooie grote roofvogel. En dan voel je ineens van, wow, ik voel kracht, ik voel een bepaald inzicht. Dat is een signaal. He, dus je wordt eigenlijk gestuurd naar het signaal zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Maar je denkt dat je het zelf doet, maar ja, de energie geeft sturing. Is dat een goede antwoord op jouw vraag?
Ja, ik snap het. Even kijken.
Ja, misschien vroeg jij ook van, waar zitten die signalen dan of tekens of niet? Of vroeg je dat niet?
Nou, ik ben wel benieuwd.
Nou ja, die zitten in de kleinste dingen. In de kleinste dingen zitten die verstopt. Wij denken dan vaak aan de grote dingen als we signalen willen ervaren of tekens willen zien. Maar het zit hem echt voor mij gevoel meestal in de kleine dingetjes. Dat je ineens aan een veertje denkt en je loopt de voordeur uit en je ziet een veertje liggen, weet je wel. En ineens krijg je een inzicht. En je ziet de signalen en tekens het sterkst als je gewoon ontspannen bent. Want als je op een automatische piloot door aan het draven bent, dan zie je heel vaak de tekens niet, want dan zit je in je hoofd. Of moet een noodgeval zijn, dan zie je de teken wel. Ja. Maar het kan ook zijn dat je aan het autorijden bent of op de fiets en dat je ineens een afslag neemt en dat je denkt, waarom neem ik nou deze afslag? Was stom. Ben ik weer helemaal verkeerd gereden? En als je ervoor open staat van, oh ja, het zal niet voor niks zo zijn, dan zie je een teken. En dat kan goed zijn dat je ineens achter een vrachtwagen zit en een tekst leest, bijvoorbeeld. Waarvan je ziet van, oh, nou snap ik waarom ik op deze weg zit.
Ja, snap ik.
We gaan weer naar de vraagjes. Ja, jij bent ze gewoon eruit aan het pikken. Je bent ze niet op volgorde aan het doen, hè?
Nee.
Grappig.
Iedereen heeft dus een zielsplanning, maar heeft iedereen ook een bepaalde droom die hij of zij wil waarmaken?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Iedereen heeft een zielsplanning, maar heeft iedereen ook een droom die hij waar wil maken? Maar dat ligt er net aan wat je onder droom verstaat. Ja, iets gaafs, iets leuks bedoel je dan, denk ik. Ik geloof dat iedereen wel iets heeft, maar de een een minder grote als de ander. En dat is dan helemaal ook oké. Dus als iemand een droom heeft die voor jou voelt als van, is dat een droom? Misschien heb jij dat in vorig leven al lang meegemaakt. Maar die ziel wil dat ervaren en leren. En is dat voor die ziel heel groot. Terwijl dat voor jou, jij hebt dan zoiets van, wat ga jij nou doen, weet je wel? En jij hebt misschien een hele andere droom. Maar ik geloof wel dat iedereen hier op de aarde is en iets wil komen doen. Maar niet iedereen is zich daar bewust van.
Ja.
Is dat een...
Ja, ik snap het.
Ja? Oké.
Okay. Even de voornaam zoeken.
Zoek ze maar eens uit tussen al die vragen.
Waarom hebben mensen vaak met een wat hoger bewustzijn genoeg aan minder mensen om zich heen?
Wacht even, dus waarom hebben mensen
met een hoger bewustzijn vaak genoeg aan minder mensen om zich heen?
Oh ja, ja, ja. Dus mensen zeg maar, die wat bewuster kunnen kijken, hebben vaak wat minder mensen om zich heen of minder mensen nodig. Zo bedoel je het toch, hè? Zo zie ik het ook. Veel mensen die onbewust in het leven staan, die vinden van, ik moet wel veel vrienden hebben. Dat is eigenlijk ego. Maar als je wat bewuster in het leven gaat staan, dan maak je meer verbinding met jezelf. En dan voel je je ook niet zo alleen. Omdat je de verbinding met jezelf kan maken. En dan komen er ook vanzelf mensen op je pad die bij die intentie passen. En je wil ook, als jij wat bewuster in het leven staat, neem jij niet met zomaar iemand genoegen natuurlijk. Hè? Want heb je voelt dan veel duidelijker, bewuster van die persoon. Ja, die resoneert totaal niet bij mij. Of hier voel ik echt zoveel weerstand bij. En in het verleden heb je daar niet naar geluisterd en ben je gaan aanpassen en meegegaan. En bij de arts komen, ja, dat voelt niet goed. En daar heb je dan geen zin meer in. Je wil juist afgaan op dat dat resoneert. En dat is dan misschien iets minder. Maar dat is bij iedereen natuurlijk anders. Hè? Want de een die is bewust, vrij bewust in het leven. En heeft toch best veel mensen om zich heen. Omdat dat bij de zielsplanning hoort. En de ander is staat bewust in het leven en ja, die kan heel lekker op een hutje op de hei gaan wonen of zo. Hè, dus het verschilt qua ziel. Maar het klopt wel dat je zorgvuldig gaat worden in wie je uitkiest, ja. Zeg maar. Met wie je gaat met wie je verbinding maakt. Je wil dat dat gaat resoneren, zeg maar.
Ja?
Ja,
ja, ik snap het.
Oké, dan gaan we naar de volgende. Wacht, ik zal hem heel even opslaan alvast, deze. Ja. En dan kun jij lekker naar de volgende. Nou, oh, we zijn weer terug. Wacht, even niet goed opgeslagen. Dus ik moet hem weer even uitzetten. Ja, sorry mensen. Dit is weer zo'n live podcast waarbij van alles ook mis kan gaan, hè? Zo, als het goed is... Ik ga hem weer aanstaan, hè? Als het goed is... Is het nu goed? Ja, oké. Okay. Goed, we gaan weer verder met de vragen. Nou.
Ja, verschillende mensen hebben last van tics, willen graag controle hebben. Waar zijn ze bang voor als ze het loslaten?
Ja, tics is eigenlijk ook een soort van vlucht, onbewust eigenlijk. En je zei, waar zijn ze dan bang voor? Ja, controle heeft het mee te maken. Ja, tics hebben zeker met controle te maken. En waar zei je nog meer als
Waar mensen dan bang voor zijn als ze dat loslaten.
Ja, om de controle dus te verliezen. Dus dan zit ze in hun punthoofd gevangen. En de tics is een soort van vlucht. Het ligt er ook maar net aan wat voor tic of... Ja, welke persoonlijkheid je hebt of wat de zielsplanning is. Dus dat is wel lastig om een concreet goed antwoord op te geven. Ken je iemand met een tic?
Jawel.
Ja, kun je... Ja, oh nee, dat wordt misschien een beetje persoonlijk. Nee, die gaan we, dat slaan we even over. Maar waar voel je er zelf bij?
Dat is in ieder geval, het zijn wel vaak onbewustere mensen.
Ja.
Ja, dat is inderdaad wel veel als je heel erg veel in je hoofd zit.
Ja. Maar je ziet ook vaak kinderen met een tic. Die dan ineens heel erg gaan knipperen bijvoorbeeld met hun ogen. En dat kan ook een overprikkeling zijn. Of dat er iets aan de hand is met het kind. Wat het kind niet begrijpt of dat waarbij het kind verwarring eigenlijk krijgt en dan een tik heeft, zeg maar, om als een soort van uiting eigenlijk.
Ja.
Ja. Dus het is heel verschillend. Het ligt er net aan, als er hier iemand komt met een tik en morgen komt er weer iemand, dan kan het heel verschillend iets zijn. Maar het klopt wel dat iemand dan nog niet bewust is van wat er speelt, waar hij last van heeft. Zo voel ik hem.
Ja, ook misschien om iets te verwerken. Want
ja.
In ieder geval als kind had ik dat wel, maar dat was toen mijn ouders gingen scheiden.
Ja.
En ik was me niet bewust van wat ik nou voelde.
Ja, dat is ook een soort van overprikkeling, zeg maar, een spanning. Wat zich uit in een tik. Ja, mooi voorbeeldje. Ja.
Is een irritatie aan een ander de weerspiegeling van onszelf?
Als jij je eigen irriteert aan iemand, dan zit er iets in jezelf wat dan naar boven komt. Je wordt dus getriggerd eigenlijk door dat iemand een bepaald gedrag vertoont wat met oud zeer te maken heeft.
Ja, hoe kan dat dan? Want soms zijn het echt kleine dingen, bijvoorbeeld waar ik me dan aan irriteer, maar...
Ja, maar noem eens een voorbeeldje als je wil.
Nee, dat klinkt dan heel stom. Ja, ik kan me al irriteren als iemand bijvoorbeeld bij het eten heel hard zit te eten. Ja, te smekken of zo.
Ja,
daar kan
dat,
ik me heel erg aan irriteren.
Ja, dat is een bepaald geluid die jou irriteert. Maar als je dan de diepere laag gaat pakken waarom dat je je aan irriteert, dan voel ik echt nu specifiek jou in. Hè? Dat kan bij iemand anders weer iets anders zijn. Maar voel ik dat je in het verleden heel erg snel overprikkeld was van allerlei invloeden van buitenaf en ook ja, geluiden, waardoor dat je dat niet goed kon verwerken en daardoor jezelf verloor. En op het moment dat jij nu een irritant geluid hoort, ga jij naar dat oudzeer toe. Naar die verwarring eigenlijk, die overprikkeling die je toen had ervaren. Die wil geheeld worden.
Ja, en is dat altijd bij een irritatie?
Dat iets geheeld wil worden, ja. Ja.
En hoe kan het dat je aan de ene persoon meer irriteert dan...
Ja, dat heeft met de energieintentie ook te maken en met wat er in het verleden is gebeurd. Dus stel je voor, ik heb een hele foute relatie gehad in het verleden. Stel je voor, hè, dus gewoon een voorbeeldje. En ja, die partner was echt verschrikkelijk. En daardoor ben ik echt gruwelijk mezelf verloren. En als ik nu iemand tegenkom die daarop lijkt, die eenzelfde energieintentie heeft, dan voel ik hem als ik hem nog niet heb geheeld. En dan voel ik dus dat oud zeer, dat ik me eigenlijk zo heb aangepast en dat ik het eigenlijk helemaal niet wilde, maar dat heb ik wel toegelaten. Dus er mag dan weer iets geheeld worden. Dus je komt allemaal verschillende mensen tegen. En iedereen heeft een andere energieintentie, maar de ene energieintentie lijkt op de energieintentie vanuit het verleden, waarbij je iets hebt meegemaakt wat niet leuk was.
Ja. Ja, ik snap het.
Oh, oké. Okay.
ja, sommige mensen zitten in een slachtofferrol en geven anderen de schuld, maar weten deze mensen diep van binnen dat het probleem bij hunzelf ligt?
Onbewust, maar totaal niet bewust. Dus de ziel weet onbewust dat het in hunzelf zit, met hunzelf te maken heeft. Maar aards gezien zit ze in hun hoofd. Dus als iemand zeg maar in een slachtofferrol zit, zit iemand gevangen in het punthoofd. In het oudzeer zit iemand dan gevangen. En die kan dan ja, niet naar hem of haarzelf kijken. Die geeft dan ook vaak anderen de schuld. Hè? Dat is gemakkelijker, want dan ga je buiten jezelf neerleggen. Ja.
Hm.
Is dat een goede zienswijze op jouw vraag?
Ja.
Want wil je de vraag nog eens een keertje stellen? Een mooie vraag.
Ja, sommige mensen zitten in een slachtofferrol en geven anderen de schuld.
Ja.
Weten ze diep van binnen dat het probleem bij hunzelf ligt. Maar je kan ook niks doen...
Aan iemand die in een slachtofferrol zit?
Ja,
nee.
Daar kan ik niets tegen zeggen.
Nou ja, iemand die gelooft dan in die zienswijze. Die zit dan eigenlijk in het punthoofd gevangen. En daar kan je wel dit of dat tegen zeggen, maar dat komt niet aan. Dat komt niet binnen. Dus die houden zich ook heel erg vast aan de zienswijze van het ego. Van dat oud zeer. Of dat wat ze mee hebben gekregen. Van zo is het. En die hebben dan totaal niet in de gaten dat heel lastig kan zijn voor een ander bijvoorbeeld. Maar als ik te maken krijg met iemand die in een slachtofferrol zit, dan voelt dat voor mij niet goed. Dan voel ik weerstand bij en dan ga ik niet mee in zee. Terwijl vroeger ging ik er wel mee in zee. En wilde ik iemand ook heel graag mijn zienswijze vertellen. Maar daar kreeg ik alleen maar meer problemen mee. Ik zou ook nooit in discussie gaan met iemand die in een slachtofferrol zit. Of iemand die zich heel erg vasthoudt aan een zienswijze die voor mij niet goed voelt. Nee, diegene mag die zienswijze hebben. Helemaal prima. Als ik er maar niet in mee hoef te gaan.
En waarom is het dan soms wel heel moeilijk om daar niks van te zeggen?
Ja, omdat je eigenlijk voelt... Jij kan er ook heel goed voelen waar iemands ziel uiteindelijk naartoe wil. Maar misschien kost dat meerdere levens of nog 50 jaar en niet op dat moment. En heb jij misschien in vorige levens zo'nzelfde ervaring meegemaakt. Dus weet jij heel goed wat voor diegene juist goed is. Maar als iemand niet rijp is, dan dan kun je daar niks aan doen. En dat is ook voor jou weer een leerproces om dan gewoon bij jezelf te blijven en iemand te laten. Omdat iemand, je kan iemand niet sneller rijpen dan gepland is.
Ja, en dan kost het toch alleen maar energie.
Ja, dat is heel goed dat je dat ook even erbij vernoemt. Want als je dat dus wel doet, ik denk dat je ook wel uit eigen ervaring spreekt, dan kost dat heel veel energie. Daar kun je helemaal ook gefrustreerd van raken. En omdat je dan niet begrijpt waarom de ander het niet gaat begrijpen. Dus dan leg je eigenlijk een verwachting op iemand, terwijl iemand helemaal niet rijp is. En die kan niet voldoen aan jouw verwachting. En jij mag dan de verwachting ook loslaten. Maar dat is niet altijd gemakkelijk.
Nee, want soms kost dat juist ook energie. Als je het probeert dan bij jezelf te houden en dan niks van te zeggen.
Ja, maar dat hangt van de situatie af. Want als het toch de bedoeling is dat je een grens aan mag geven, dan kost het energie als je de grens niet aangeeft. Dus het is belangrijk, wat wil jij met diegene in plaats van wat wil diegene met jou?
Ja.
Hè, want ja, soms is het zo, zeg maar, dat ik gewoon het laat van oké, ik laat diegene gewoon in zijn of haar zienswijze helemaal prima. Maar het kan, en dan kost het mij totaal geen energie. En soms is het zo dat als diegene iets van mij wil, terwijl ik dat niet wil, en ik zeg er niks van, ja, dan kost het mij wel energie. Dus ik ga wel zeggen wat ik daarmee wil, maar ik ga niet verwachten dat hij mij gaat begrijpen. Maar het is wel soms nodig om een grens aan te geven. En bij jezelf te blijven en te doen wat goed voelt voor jou. En dan vindt die ander misschien helemaal niet leuk. Wordt die ander misschien helemaal boos van, of vindt jou graag, of wat dan ook. Maar daar help je de ander juist mee, terwijl je dan misschien niet meteen resultaat ziet. Maar dat is wel nodig. Want als jij gaat aanpassen aan wat diegene dan eigenlijk wil en verwacht van jou, ja, dan verlies je jezelf. En dan kost het heel veel energie en dan gaat iemand nog erger door. Ja, ik heb ook ooit meegemaakt. Ik kende heel goed iemand en daar was ik op bezoek. En dat was een man, zeg maar, die een hele vastberaden zienswijze had. En ook wel af en toe echt in zijn punthoofd zat. En ik kon daar heel goed mee opschieten, omdat ik hem gewoon liet, weet je wel. Ik laat hem gewoon van, ja, maakt mij helemaal niks uit. En ik had ook gewoon leuke dingen, zeg maar, die ik met hem deed. Was geen partner of relatie of zo, maar ik kan hem eventjes niet vertellen wie het was, want dat is dan weer te persoonlijk. Maar in ieder geval, wij waren daar enkele dagen en ik maakte ook altijd grapjes met hem, weet je wel. Ik zette altijd humor in. Dus als hij een bepaalde zienswijze had, waarvan ik zoiets was van, nou, dat zie ik helemaal anders, dan liet ik hem toch, maar dan kon ik er ook een grapje over maken. Van, nou, helemaal prima dat jij dat zo ziet. En ja, ik doe toch mijn eigen dingetje. Dus weet je wel, zo gewoon, ik werd niet boos of zo op hem. Maar er was nog iemand daar ook op bezoek. En die vond dat heel lastig om met hem om te gaan. En die ging ook heel erg pleasen. Dus maar allemaal toch doen wat hij verwachtte en wilde. En ik merkte dat hij alleen maar erger werd. Zo erg dat die persoon, zeg maar, echt ook ineens ging huilen en helemaal over zijn toeren was. En toen had ik wel zoiets van, oh, wat fijn dat ik daar gewoon lekker allemaal los kan laten. Maar vroeger kon ik daar niet, hoor. Maar ja, ik zag wel heel erg daarin een groei voor mezelf. Dat je gewoon, als je iemand gewoon lekker in zijn water laat en gewoon kijkt wat je leuk vindt om met diegene te doen en duidelijk tegen diegene bent, dan is diegene, ja, dan verandert de energie tussen jullie en dan voelt de energie best wel goed. Maar als je juist aan gaat passen aan iemand, zeg maar, die een hele dominante zienswijze heeft, terwijl dat niet goed voelt, of je gaat pleasen, of je bent te voorzichtig, of je durft niet gewoon voor jezelf op te komen, dan wordt iemand alleen maar 100 keer erger. Ja. Wijk een beetje af van de vraag waarschijnlijk, maar ja, dat voelde gewoon om eventjes te delen.
Ja. Even kijken, ja. En waarom hebben sommige mensen meer behoefte aan een knuffel van iemand dan anderen?
Ja, dat kan te maken hebben met opvoeding. Maar dat kan ook te maken hebben met hoe gevoelig jij bent. Want als je naar hele jonge kinderen kijkt, die willen helemaal geen knuffel van tante Truus bijvoorbeeld, terwijl ze dat wel moeten doen van hun moeder. Geef tante Truus een knuffeltje of een kusje, weet je wel. Ik noem maar even iets, hè. Dus kinderen voelen heel erg aan welke energieintentie goed bij hun past. En als de energieintentie goed bij hun past, dan willen ze best lekker knuffelen. Maar als die niet fijn voelt, dan willen ze dat niet. Hè? Maar je leert natuurlijk ook dingen aan vanuit het gezin waar je opgroeit. Als er in jouw gezin heel veel geknuffeld wordt bij alles, ja, dan ga je dat ook doen. Als dat helemaal niet gebeurt, dan grote kans dat je dat ook niet zoveel gaat doen. Maar als je het op zielsniveau bekijkt, dan... ik knuffel alleen met iemand waarbij de energieintentie goed voelt. En als die niet goed voelt, dan niet. En laatst was ik... Oh, dat is alweer even geleden hoor. Was ik ook bij iemand. Ik kan er niet te veel over zeggen. Maar ik was bij iemand en daar kwam iemand op bezoek. En diegene die had, weet ik veel, had heel erg de behoefte om heel lang te knuffelen. Maar dan heel lang, Gilles. Hè? Dus niet 1 minuut, maar misschien wel 5 minuten. Diegene die kwam daar op bezoek en meteen ging ze degene waar ik op bezoek was knuffelen. En lang, lang. Ik denk, wat gebeurt hier nou? En toen zegt ze zo tegen mij, maar ik vond haar energieintentie helemaal niet fijn. Het voelde alsof dat ze zich vastkleemde aan de energie. Dus ik wilde haar eigenlijk helemaal niet knuffelen. En toen zei ze, oh, ik wil jou zo graag knuffelen. En toen kwam ze naar mij toe en ik liet het even gebeuren. En ik dacht, oh, wat voelt dat niet goed? En toen liet ik los, weet je wel, moet echt gewoon bijna... moest ik haar van mij afschudden gewoon. En toen zei ze, ik vind het zo fijn. Jouw energie voelt zo goed. En ik had echt zoiets van, ja, maar jouw energie voelt helemaal niet goed. Maar ik durfde daar niet echt zo hard op te zeggen. Maar ik liet wel merken op, in mijn energieintentie dat ik afstand wilde. En op een gegeven moment kreeg ze dat door. Nou, en een paar weken later, toen zag ik haar weer... En toen dacht ik van, oh god, dadelijk komt ze weer op mij af. En dan gaat ze weer mijn energie claimen, want ja, zo voelde het. En ik geloof dat ze dat niet bewust deed, hè, maar zeker onbewust deed. En toen heb ik heel erg uitgezonden van, hier is de grens. Heb ik gewoon energetisch uitgezonden. En toen kwam ze ineens naast me zitten, dat was een test... Ja, ik zat gewoon op een stoel en toen kwam zij op de leuning van de stoel zo bijna in mij zitten. En toen zei ik tegen haar, ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn dat jij nou zo dicht bij mij komt zitten. Ik denk, ja, nou moet ik echt heel duidelijk de grens aangeven, want anders houdt dat nooit op. Maar dat is, oh, dat vind ik zo heftig, dat dan ja, iemand zo kan doen. Dat voelt gewoon alsof iemand inbreekt in mijn aura. En ja, ik mag dan leren om nog duidelijker te zijn. Dat was dus mijn les. Ja.
En hoe kan het dan voor haar wel goed voelen, maar voor jou niet?
Nou ja, zij voelt mijn energieintentie. En misschien spiegelt zij onbewust iets in mijn energieintentie. Wat ze diep van binnenin zelf ook naar boven nog wil halen. Maar waarbij ze dus zich afhankelijk opstelt van mijn energie. En nog niet helemaal tot zichzelf kan komen. En de bedoeling is dat ze niet... in iemand andersmans energie de hele tijd gaat halen, maar in zichzelf. Dus doordat ik de grens heb aangegeven en dat meerdere mensen aan haar de grens gaan aangeven, gaat zij tot zichzelf komen. Daar help je eigenlijk iemand mee, als ik nou zo even terugdenk. Ja. Heb jij daar ooit eens meegemaakt, Sjoe, dat je... Dat iemand dan heel dicht in jouw energieveld zit. Of dat iemand jou knuffelt waarvan je zoiets hebt van... Ik wil dat helemaal niet. Dat voelt nu niet goed.
Ja, vast wel. Maar niet dat ik dat nu weet. Ik denk niet dat ieder geval, ik knuffel sowieso niet heel snel andere mensen. Mm-hmm. Maar alleen maar...
En waarom niet? Omdat dat dan niet goed voelt? Of...
Weet ik niet, dat doe ik niet snel.
En heb je dan met opvoeding meegekregen om veel te knuffelen of niet?
Nee, ik denk niet bijzonder veel. Al doe ik het nou wel heel veel, maar dan gewoon met mijn moeder en mijn zus.
Ja, maar degene die goed voelen voor je. Ja.
Ja, voor de rest eigenlijk niemand.
Nee, ja, maar dat is dan helemaal oké. En vaak is het zo als je bezig bent om nog meer verbinding met je ware kern te maken. Dan heb je ook niet zoveel behoefte aan de energie van de ander. Dan wil je juist verbinding maken met jezelf en met de mensen die je echt vertrouwt. Ja. Oké. Okay. Ga naar de volgende vraag.
Even kijken. Soms komt er een verlangen in je op wat je zou willen. Als je dit uitspreekt of eraan denkt, komt het vaak uit. Dat is dan een ding. En komt die wens van je intuïtie?
Ja, soms komt er een verlangen in je op. Of een wens. En wat zeg je dan?
En vaak als je dat uitspreekt of eraan denkt, komt dat uit?
Ja, dat heeft te maken met soms dan kun je dus intuïtief iets voelen. En dat is een verlangen van wauw, dat wil ik nu doen. En dat heeft te maken met dat eigenlijk al in de zielsplanning staat. En dat je dat dus voelt dat nu de tijd is om daar iets meer in te gaan onderzoeken of in door te pakken. Dat ligt er maar net aan. Dus dat komt voort vanuit jouw intuïtieve gevoel, vanuit de zielsplanning. Dus je intuïtie is eigenlijk de telefoonlijn van de zielsplanning.
Ja, vaak als je dingen dan ook opschrijft die je wilt, komen die dan ook vaak uit? Of?
Als jij dingen opschrijft die je vanuit heel je hart en ziel wil, dan heeft dat eigenlijk te maken met de zielsplanning. Ze noemen dat ook manifesteren. Hè? En als je dan je energie opzet, dan voelt het alsof dat je daar magnetisch voor wordt. Dus stel je voor, ik heb nu ineens heel veel zin om sieraden te maken. Ik voel er zo'n fijn gevoel bij. En ik ga er ook opschrijven in hoe die sieraden eruit zien. En ik ga spulletjes halen waarbij ik die sieraden kan maken. Dan komen er allemaal mensen op mijn pad. Als het dus ook daadwerkelijk de zielsplanning is dat ik daar nu iets mee doe. Die ook sieraden maken. Of die mij tips kunnen geven, zeg maar. He, dus je trekt dan, of je ziet trouwens filmpjes van wauw, hier krijg ik inspiratie van. Dus je trekt dan allemaal dingen naar je toe die daarmee te maken hebben. En dan is het ook het juiste moment om door te pakken.
Ja. Waardoor ontstaat verveling?
Ja, dat vond ik dus een hele goede vraag. Want die las ik vanmorgen ook. Waardoor ontstaat de verveling? Ik denk dat je dan toch in je punthoofd zit als je verveelt. Want die vindt dat jij dan niks te doen hebt. Terwijl als jij eventjes naar binnen gaat, naar jouw intuïtie, dan voel jij wat jij waar je het meeste energie van krijgt. Maar vroeger toen verveelde ik me eigenlijk wel eens. Want toen was ik nog ook meer in mijn punthoofd. En toen kon ik nog niet zo goed afstemmen op mijn intuïtieve gevoel. En toen kreeg ik dat gevoel van ik verveel me, ik weet niet wat ik moet doen. Terwijl ik voel van ik heb nog zoveel moois te doen, maar ik kom niet to the point. Dan zit je ergens in je punthoofd. Dat denk ik dan, hè, met mijn goed planhoofd. En jij? Voel jij daar iets zelf bij?
Nee, wel hetzelfde. Ik ben even aan het nadenken als ik me verveel.
Ja.
Ik weet het even niet zo goed.
En soms is het misschien nodig dat je eventjes in dat vervelen zit. Maar dan vindt het punthoofd vervelend. Maar is het wel nodig om even een bepaalde rust te ervaren? En dat je daarom even niet to the point komt. Dat je eventjes terug mag naar wat meer rust. Maar dan vindt je punthoofd dan niet leuk. En die vindt dat vervelend. Dat kan ook, hè. Het hangt van de situatie af.
Ja, ik denk dat het wel soms inderdaad nodig is om je te vervelen. Maar bij mezelf merk ik soms ook, als ik me verveel, dan durf ik ook niet. Of dan ga ik ook niet naar binnen.
Nee. En wij hebben dan geleerd dat het vervelen, dat is eigenlijk een soort van er gebeurt even niets, dat dus vervelend is, verkeerd is. Het woord alleen al, zit ik nou over na te denken. Vervelen, wie heeft dat bedacht? Dus er heeft iemand bedacht die het niet leuk vindt om dat er even niks gebeurt. En de punto vindt het nooit leuk om dat er even helemaal niks gebeurt of dat je het even niet weet of zo. Hè? Dat schijnt voor veel mensen heel lastig te zijn, omdat je er aan hebt geleerd. Maar als je aan hebt geleerd van, ja, juist als je het even niet weet of even als er even niks is, dan is dat een heel mooi proces, want dan gebeurt er energetisch gebeurt er van alles, zodat je voorbereid wordt voor het nieuwe. Maar ja, als je je eigen daaraan gaat ergeren, dan wordt het heel vervelend. Ja. En dan verveel je je.
Ja, dat klopt.
Zoiets? Zo. Grappig antwoord, toch? Ja.
Ja. Waarom kennen we groepsdruk? Het kan bij sommigen, voor mijn gevoel, dan de groei belemmeren. Of is dat juist dan de bedoeling?
Ja, de groepsdruk heeft ook te maken, denk ik wel, met... met hoe je het aangeleerd krijgt. Je wil ergens bij horen. Hè? Men vindt dat je ergens bij moet horen. En ja, kun jij een eigen voorbeeld even zeggen over groepsdruk? Wat voel jij daar zelf bij? Dat vind ik wel even interessant, want het is natuurlijk ook weer altijd verschillend.
Dat is echt overal. Ja, dat begint overal. Op de middelbare school dat heel veel mensen op elkaar lijken eigenlijk. Zelf de kleren dragen. Elkaar opzoeken, maar vooral bang zijn dat ze er dan niet bij horen.
Ja,
maar...
ja en wij leren aan om erbij te horen. Misschien zit dat ook wel in het mens zijn stukje, dat weet ik ook niet helemaal zeker. En als je er dan niet bij hoort, je valt ergens buiten, ja, dat blijkt dan heel erg te zijn. Terwijl nu maakt mij er helemaal niks uit als ik er niet bij hoor of zo. Ja, mijn punto vindt dat niet leuk. Maar ik voel van, oké, dan is dat niet de bedoeling om daar nu mijn eigen mee te verbinden. Want dan is er iets anders wat beter is voor mij. Zo kijk ik er nu naar, maar vroeger niet toch? Want toen wilde ik er natuurlijk ook bij horen. Ja. Dus ja, die groepsdruk is heel, heel groot. Kijk naar het corona-verhaal, zeg maar, was ook een hele grote groepsdruk. En waardoor mensen zich ook lieten beïnvloeden. En sowieso met wat voor groepsdruk dan ook. Mensen laten zich vaak beïnvloeden door wat de grote groep wil. Want dan horen ze erbij. Maar is dat wat jij wil? Is dat wat jij werkelijk wil?
En waarom is het eigenlijk zo dat er groepsdruk is?
Nou ja, ik denk dat dat wel een leerproces is voor degene die druk ervaart om bij zichzelf te blijven en te voelen, wat wil jij zelf?
Ja
dat denk ik hoor.
Klopt het dat je ogen een weerspiegeling van je zelf zijn, van je ziel?
Zeg hem nog eens.
Klopt het dat je ogen een weerspiegeling van je ziel is?
Klopt het dat het ook een meer...
Dat je ogen.
Oh, dat je ogen. Oh, sorry. Ik ben hartstikke dood. Dat je ogen een weerspiegeling van de ziel zijn. Men zegt van wel. Uit eigen ervaring heb ik het gevoel dat daar wel iets in zit. Want ik heb een aantal oefeningen gedaan in het verleden. Dan kijk ik in de spiegel. Gewoon om verbinding te maken met mezelf. Nou, als eerste komt mijn punthoofd naar voren en die ziet dat rimpeltje en die pukkel en mijn neus is weet ik veel. Of allemaal op- en aanmerkingen. Maar dan ga ik kijken naar mijn ogen en dan ga ik naar mijn ogen staren. En dan blijf ik staren naar mijn ogen en dan ineens voel ik iets diepers in mezelf. En voel ik mijn ziel. Dus via mijn ogen... kan ik in ieder geval tot mijn ziel heel gemakkelijk komen toen der tijd. En nu zou dan ook nog wel steeds lukken. Alleen nu heb ik andere manieren om me te verbinden met de ziel. Het gaat meer vanzelf.
Maar kan iedereen dat zo?
Ik denk dat te maken heeft met hoe bewust iemand is. Want iemand die heel onbewust in het leven staat, die denkt van, wow, bullshit. Die vindt deze podcasten ook totaal belachelijk. Ja. En oninteressant, dus die zal daar misschien niet geloven. Maar als jij dat wil uitproberen en het voelt goed voor jou, ja, dan heb ik het gevoel dat dat jou wel gaat lukken. Het is leuk om uit te proberen, ja.
En is dat eigenlijk ook zo met je stem?
Hoe bedoel je dat?
Nou, je ogen kunnen dan een weerspiegeling van je ziel zijn, maar Kan je stem dat ook?
Heb ik zelf nooit zo eigenlijk over nagedacht, maar als iemand bijvoorbeeld kan zingen, en er is ook een vraag van jou over muziek of klanken.
Ja,
of,
muziek.
Ja, dus die gaan we dadelijk even doen, onthoud even. Maar soms dan gaat iemand, ja, ik ken hem denk ik al uit mijn hoofd. Soms gaat iemand zingen en dan, echt waar, dan wordt mijn ziel geraakt. Ik kan zelf niet zo goed zingen. Nou, ja, dus misschien, ik kan gewoon helemaal niet zingen eigenlijk. Ja, lang zal ze leven kan ik wel zingen. Maar ik zing best wel vals en ik ben niet zo muzikaal. Maar ik kan dus wel horen aan iemand, en ik denk dat iedereen wel dat we, bijna iedereen wel kan horen, dat als iemand zingt vanuit het diepst van zijn ziel, ja jongen, dan krijg je kippenvel, dan word je geraakt in iets. Maar ik geloof als je dus echt goed kan zingen, dus als je gewoon goed kan zingen, dat je vanuit je ziel kan zingen en dat je dan dat voelt. Dus stel je voor, ik zou heel goed kunnen zingen. En ik ga een liedje zingen over ja, wat ik nu voel, dan maak ik verbinding met mijn ziel. Ja, en dat is door hoorbaar. Ja, en dat telt ook voor muziek, want je had dus ook een vraag. En kijk even of dat ik hem goed verwoord. Ja, je hoeft...
Ik kan even.
Ja, kan je misschien op de app.
Oh, ik heb hem al.
Oh, je hebt hem al. Oh, dan lees jij maar even voor.
Wat doet muziek met je ziel? Sommige liedjes raken je namelijk heel erg.
Ja, nou ja, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. En er hoeft niet alleen de stem te zijn van iemand, maar er kan ook klanken zijn. Dus stel je voor, iemand speelt supergoed viool, helemaal vanuit de ziel. Ja, dan voel je dat als je daar open voor staat. Maar dat kan ook piano of een ander muziekinstrument zijn. Ja, dus je voelt als iemand iets vanuit de ziel speelt. Maar ook creëert op andere manieren. Schrijft, beelden maakt, schilderijen maakt. Je voelt wanneer het de ziel is, als je daar bewust van bent.
Ja.
En sommige mensen die zijn onbewust... Maar die voelen toch iets. Die voelen een speciaal gevoel, alleen dat kunnen ze niet plaatsen. Maar ze willen wel heel graag dat schilderij hebben. En dan onbewust werkt dat schilderij voor hun. Ik noem maar even iets. Of muziek, of wat dan ook. Ja. Ja. Sommige mensen die zijn heel onbewust, staan die in het leven. Dat is helemaal niet erg. Hè? En voor de duidelijkheid is ook niet minder of zo. Want we zijn allemaal gelijkwaardig. Maar sommige mensen die staan zo onbewust in het leven, maar toch... hebben ze soms momenten waarbij ze heel even één zijn met hun ziel, maar ze het zelf niet snappen. En ja, vaak hè, als ik er dan toevallig bij ben, dan zie ik dat daar gebeurt, maar hun hebben het zelf niet in de gaten. Dat is echt zo grappig. Ja.
Dus die maken het eigenlijk nooit echt zo bewust mee? Of...
Ja, misschien heel lichtelijk bewust. Sommigen misschien helemaal niet bewust en sommigen lichtelijk bewust en anderen weer iets meer bewust. Daar ligt er maar net aan wie.
Ja.
En dan zeggen ze, nou, toeval zeg.
Ja, dat klopt.
Maar dat is dan geen toeval. Ja, oké, goed. Jij wou naar je volgende vraag.
Nee, hoeft niet hoor.
Oké.
Even kijken. Ja, in de comfortzone blijven is erg fijn. En dat doen veel mensen. Wat is de reden dat sommigen daar wel uit durven en sommigen niet?
Nou ja, het is fijn voor het ego. Hè? En voor een punthoofd, die zit graag in hetzelfde cirkeltje. Dat voelt veilig, maar dat is een schijnveiligheid. En dat komt omdat ze weten hoe dat gaat, die veilige zone. Schijnveilige zone. Maar op een gegeven moment kun je gaan voelen dat er een andere planning is en wil je uit dat cirkeltje. En dat vindt de punthoofd dan weer heel lastig, want die wil zich vasthouden aan ja, hetzelfde, want dat is lekker gemakkelijk. Want als er verandering komen, ja, daar is de punthoofd weer bang voor. Hè, dus ja, veel mensen zijn geneigd om in hetzelfde te blijven zitten, terwijl ze voelen die van binnenin... Hè, op een moment wanneer rijp is van ik wil naar iets anders bewegen. Maar ja, durven we dan niet zo goed omdat ze in hun punthoofd dan zitten. Op zich is het is niet zo erg of zo. Wel als je er heel veel last van gaat krijgen. Want dan wordt dat gevoel sterker om uit die cirkel te gaan. En op het moment zeg maar, dat je echt rijp bent om uit de cirkel te gaan en je blijft toch nog in die veilige cirkel zitten, dan kun je daar last van krijgen, energetisch gezien. En dat is dan nodig om toch uiteindelijk uit die cirkel te kunnen gaan. Dus je gaat er sowieso uit, als je het gaat voelen. Maar het kost tijd. En bij de een gaat dat wat sneller als bij de ander. Dat heeft met het rijpingsproces ook te maken.
Ja, want sommigen die zullen er dan altijd in blijven.
Ja, dat kan. Sommige mensen zitten heel het leven lang in hetzelfde. Ja, dan is er wel ook ergens een groei, maar veel minder als iemand die veel bewuster in het leven staat en snel rijpingsproces heeft. Maar als je een trage groei hebt, is dat ook uitgekozen door de ziel. Dus ook helemaal prima. Maar als jij iemand bent die een snelle groei heeft en je gaat met iemand om die een trage groei heeft, kan je dat misschien lastig vinden. Maar dat is dan ook weer een leerproces voor jou om de ander in hun banen te laten, wetende dat de ziel daarvoor heeft gekozen.
Want waarom zou een ziel voor een trage groei kiezen?
Ja, misschien om ergens doorheen te gaan wat heftig is, wat weer met andere tijdlijnen te maken heeft. Zodat diegene kan helen. Het heeft ook weer met heling te maken.
En waarom zijn vaak, in ieder geval merk ik bij kinderen soms dat die wel iets bewust weten van hun vorige leven, maar waarom weten wij dat niet?
Nou ja, als je heel jong bent, dan heb je nog niet een punthoofd ontwikkeld. Ja, dan ontwikkel je tussen de, volgens mij, 6e en 17e levensmaand, maar dat weet ik niet helemaal precies zeker. En daarna heb je dan wel een ego, zeg maar gebruik je nog gewoon dat heel erg voor jezelf en je gaat nog heel erg af op je intuïtie en jouw lijntje naar de bron is nog, ja, nog zo sterk in verbinding. Maar dan ga je te maken krijgen met hoe de maatschappij wil dat jij in het leven gaat staan en met opvoeding en je maakt dingen mee waardoor jouw punthoofd gaat groeien, zeg maar. En dan is dat lijntje nog steeds sterk, maar dan wordt dat onbewuster. En dus jonge kinderen kunnen, die kunnen heel vaak iets zeggen over bijvoorbeeld overleden mensen of over vorige levens, omdat die lijn gewoon, dat is gewoon de lijn die ze kunnen gebruiken. En dat is voor hun dan onbewust. Maar op een gegeven moment gaat die lijn nog steeds wel sterk zijn, maar die vervaagt. Waardoor dat iemand eventjes van zichzelf afgaat. Dat is ook nodig om weer te leren. En als je dan hebt uitgekozen om op een gegeven moment bewuster weer in het leven te staan, dan kun je weer wel dingetjes voelen. Snap je nog hoe ik
het
bedoel?
Ja, ik snap het.
Maar dat is ook weer bij iedereen verschillend. Maar jonge kinderen, dat telt eigenlijk voor ieder jong kind, die staat nog heel erg in verbinding met die bron. Dus zij komen daar net vandaan. Ja. Dus die komen, de bron noem ik altijd thuis, de thuisplek. En hier op aarde, je bent je even op reis, ben je op de aarde. En als je bijvoorbeeld in het aardse ergens naartoe gaat op reis, dan kan je heel veel nog van thuis herinneren. Maar op een gegeven moment ga je zo in die reis zitten, als er een hele lange reis is, dat je niet meer precies weet hoe het thuis is. Is dat een gek voorbeeld of niet?
Nee,
dat heb ik nog nooit zo gezegd, maar ja.
Ja, ik snap het.
Ja? Ja. Nou, ik hoop jij die luistert dat je het ook een beetje begrijpt. En anders dan laat maar weten. Dan komen we er nog op terug.
Waarom is er vaak een gevoel om verantwoording af te leggen aan een ander?
Dat komt omdat je je dan aanpast. En dat is wat aangeleerd gedrag is. Ja. Dus als in het verleden, vond ik het heel belangrijk dat als ik dan iets beelde, dat ik dat wel helemaal moest uitleggen of zo. Het kost zoveel energie. En dan wilde ik dat de ander het begreep, zeg maar. Maar ja, en dus dan leg je een bepaalde verantwoording af aan de ander. En dat wil je gewoon dat de andere begrijpt. Maar als een andere het niet begrijpt, dan heeft hij een andere zienswijze, een ander bewustzijn. En dan kun je daar niks aan doen. Dan kost het ook heel veel energie om het uit te gaan leggen. En nu voel ik wel wanneer iemand, zeg maar, rijp is voor uitleggen en wanneer niet. En wanneer niet, dan ga ik dat ook niet uitleggen. Dan ben ik gewoon duidelijk. En dit is hoe ik het wil. En ja, ik neem tegenwoordig de regie in mijn eigen hand, zeg maar. En eerst gaf ik de regie uit handen door mijn eigen maar aan te passen. Ja.
Ja, ik snap het.
Pas jij je eigen nog wel eens aan de ander? Dat je voelt van, dit voelt helemaal niet fijn. Want we passen ons allemaal wel een beetje aan natuurlijk aan de ander. Maar ik bedoel dat je het gevoel hebt dat je jezelf verliest.
Ja, misschien wel soms, ja.
En hoe voel je je eigen daar dan bij?
Ja, dan voel ik me wat verder van mezelf af. Ja. Als dat gebeurt.
Ja, dan ga je eigenlijk dus mee in de zienswijze van de ander. En dan ga je met je punten ook denken van
Ja, dan kan ik ook vaak wel op een gekke manier echt heel, heel moe zijn.
Ja.
Dat ik het gevoel heb, ja, alsof ik slaap.
Oh.
Dat ik me zo moe voel.
Ja. Ja, dat kan zijn dat je ook leeg loopt energetisch gezien als je dat dan doet. Ja.
Maar is dat eigenlijk niet goed dan? Of wat?
Jawel, dat is dan ook de bedoeling dat je leeg loopt. En vaak ben je dan misschien zo moe dat je even... Ja, het nodig vindt om even een slaapje te gaan doen. En als je gaat slapen, kom je weer uit bij de bron. Dus dan kom je weer uit bij jezelf. Dus als je, heel vaak als je leegloopt, word je moe. Eigenlijk praktisch altijd, volgens mij. Maar dat is nodig om weer terug te komen tot jezelf.
En als je vaker moe bent, dan is dat eigenlijk niet helemaal...
Dan sta je de hele tijd in de min met je energie. En dan kan dat ook heel erg irritant gaan worden. En dan kun je het gevoel hebben dat je niet meer op kunt laden. En dan kun je ook wel weer ziek van worden. Of ja, andere klachten krijgen. Of dingen meemaken waarbij je uiteindelijk ook weer terugkomt bij jezelf.
Ja.
Zullen we nog een laatste vraag doen en dan gaan we gewoon nog een keertje, een andere keer een podcast maken, want anders wordt deze heel lang.
Ja. Even eentje uitzoeken.
Ja. Gaan we eens eventjes één uitzoeken. Ja, ik heb de vragen niet geteld, maar kunnen we goed... hoeveel heb jij snel geteld?
Nee.
Er zijn er heel, heel veel.
Ja, ik kan het even niet meer...
Even tromgeroffel.
Ja, ik heb er wel
eentje. Daar komt die aan.
Vaak zijn we harder voor onszelf dan voor anderen. Waar komt dat vandaan?
Vaak zijn we harder voor onszelf dan voor anderen. En vaak doen we ook veel meer voor anderen dan voor onszelf. Dat heeft voor mijn gevoel, als ik vanuit mezelf kijk... wel te maken met hoe ik het mee heb gekregen. En dan krijg ik wel heel erg zeg, de vrouwenlijn te zien. Wie goed doet, goed ontmoet. Was het, noem je dat, gezegde of spreekwoord of hoe je ook zoiets noemt. Maar ja, ik snap dat wel, maar niet ten koste van jezelf. Maar goed, als ik kijk naar mijn oma... Die was heel hard... voor zichzelf en heel overpleasend weer naar anderen. Die vond het dus heel belangrijk wat anderen er allemaal van vonden, zeg maar. En die geeft dat weer door aan mijn moeder. En ja, ik krijg dat natuurlijk ook door, waardoor dat ik dus leer in eerste instantie om heel weinig focus leg op mezelf, maar constant maar met anderen bezig ben en daardoor eigenlijk hard ben voor mezelf en zacht ben tegen anderen. Dus me de ander voor mezelf op ga stellen. En daardoor ben ik mezelf echt mega verloren. En toen ik op dat punt kwam dat ik mezelf zo was verloren, ja, toen kreeg ik ook de bijna doodervaring. Maar je hoeft niet altijd een bijna doodervaring te hebben, hè. Maar in ieder geval, ja, ik stond zo ver van mezelf, dat het voor mij, als ik kijk naar mijn zielsplanning, was nodig om weer terug te komen. En van daaruit, zeg maar, ben ik bewuster in het leven gaan staan. En dat kost natuurlijk ook jaren om dit te doorbreken. Hè? Dat heb je echt niet binnen een jaartje doorbroken, als je heel je leven lang daar al aan het doen bent. Ja, dus waarom dat zo is... heeft te maken met het leerproces dat je mag leren om weer terug te komen bij jezelf, omdat je eraf hebt geleerd. Tenminste bij mij zo. Hoe zie jij dat?
Ja, daar moet ik even over nadenken.
Ben jij ook wel eens ooit te hard voor jezelf en veel liever voor anderen?
Ja, dat wel.
En als je dat dan doet, waarom denk je dat je dat doet? Ja, zou je het doen om dat je wil dat een ander jou begrijpt misschien?
Dat ik harder ben of juist zachter voor de ander?
Nou, als jij bent soms hard voor jezelf en te lief bijvoorbeeld dus voor een ander, zeg maar. Hè? Dus je stelt dan eigenlijk de ander voor jezelf op, zeg maar.
Ja.
Hè? Dus je ziet jezelf als, ja, dan, als ik het goed heb, hè, minder belangrijk. Maar die andere is belangrijker. Toch?
Mm-hmm.
En waarom zou jij dat doen? Dat is een goede vraag. Hè? Ja. Je hoeft ook niet het antwoord of zo erop te hebben. Maar wat voel je erbij als ik dat dan zeg?
Weet ik even niet zo goed. Maar ik vind het in ieder geval makkelijker om juist wat zachter voor een ander te zijn. Ja, in ieder geval, ik heb zelf dan leg ik de lat heel hoog en voor een ander doe ik dat niet.
Maar je legt de lat hoog met je punthoofd, omdat je, ja, dan zet je jezelf onder druk. Maar dat heeft echt te maken met hoe je dingen mee hebt gekregen vanuit de omgeving waar je opgroeit. Ja, en ook kan dat een gebeurtenis zijn waardoor dat je de lat voor jezelf heel hoog legt. Hè? Dus dat heeft te maken met iets wat in het verleden is gebeurd, waardoor dat jij... Ja, de lat heel hoog legt. Hè? Voor jezelf en het extra allemaal goed wil doen. Maar je wil uiteindelijk gewoon jezelf zijn. En je hebt geen latten nodig. Ik zou zeggen, gooi ze allemaal in open haard. Want dit is gewoon wie je bent. En mensen mogen accepteren wie jij bent. En als ze jou niet accepteren wie jij bent, dan matcht de energie gewoon niet. Daar kan jij niks aan doen. Dat heeft met de energie te maken.
Ja, en bij een ander heb ik dat niet. Dan kan ik dat meer loslaten. En dan...
Ja, maar dat komt omdat dat het dan niet over jezelf gaat.
Ja.
Ja, oké. Okay. Hey, vond je het leuk? Zo. Ja,
ja, ik vond het wel leuk.
Want je vond het wel nog even spannend. Misschien een beetje. Ja, tenminste, nu viel het wel mee. Maar toen ik jou een paar weken geleden vroeg van... gaan we dan een podcast maken? Toen werd je iets van, nou, dat weet ik nog niet helemaal. Hè? Maar het is toch best meegevallen, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Klopt. Ja, ik vond het heel leuk. En wil jij degene die luistert nog iets meegeven? Zou je daar nog iets, zou je nog iets mee willen geven aan hem?
Daar zou ik nog even over moeten nadenken.
Nou, dan denk maar even over na. Dan ga ik ondertussen, ik heb hier een mandje met allemaal briefjes en dat vind ik dan gewoon leuk. Om te pakken. Ik wil ze wel iets meegeven. Hè? Dus jij die luistert, ik wil jou sowieso meegeven om bij jezelf te blijven. Hè? Jules heeft super mooie vragen gesteld. En ik heb gewoon mijn zienswijze erover gedeeld. Maar voel zelf wat je bij die vragen voelt. Dus reuze interessant om eens te kijken wat komt er dan bij jou op. Mocht je je zienswijze willen delen, nou, dan horen we het heel graag, toch, Sjoel? Weet je inmiddels al? Nee? Misschien wil ze helemaal niks zeggen, hè? Niks is ook goed. Maar ik heb hier dus een mandje met briefjes. Oh, deze die valt eruit, sowieso. Wil je er ook eentje? Die gaan we dan gewoon leuk voorlezen. Misschien kan dat briefje jou wel tot... jij pakt er een stuk of 6 of zo. eentje pak je ook. Goed. Oh, ik heb een mooie. Toeval bestaat niet, er gebeuren wonderlijke dingen. Dat is een mooi briefje voor deze podcast,
ja,
hè?
Klopt.
Ja.
Als iets goed voelt, neem dan een stap om door te pakken.
Ja, dat is misschien ook wel een heel mooi om tegen degene die luistert mee te geven. Hè? Doe jij dat zelf wel als iets goed voelt, dat je dan durft door te pakken tegenwoordig?
De meeste dingen wel. Ja, als het echt goed voelt, dan... Maar dan wil ik het vaak ook meteen. Maar
ja, en misschien ben je dan ook wel rijp om door te pakken, hè? Dus, ja. Yes? Oké. Nou, super dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Een lekkere, lange podcast. En ja, ik denk, Jules, dat we nog een keertje een podcast op gaan nemen met alle andere vragen die je nog hebt, als je het leuk vindt.
Ja, is goed.
Ah, leuk, top. Dat doen we dan nog een keer. En ja, dan wens ik jullie een hele fijne verdere dag of avond, net wanneer je luistert. Heel veel liefs. Doei, doei.